Dit is geen podcast voor mensen die alles plat slaan. En ook niet voor mensen die geen tijd hebben. En al helemaal niet voor mensen die bij vergaderingen alles al weten. Welkom bij Wicked Sessions, de podcast voor mensen die het gepraat over transformatie wel zat zijn en positief activistisch aan de slag willen gaan met complexe vraagstukken. En in deze sessie praten we over tools. Je weet wel, gereedschap, dat ons leven gemakkelijker en prettiger zou kunnen maken. Echter, mensen zijn helemaal gaar van allerlei digitale manieren. Arjan de Tem, Zoom-fatigue is zelfs geïntroduceerd.
Nou, er wordt vooral heel veel over geschreven en over gepraat. De Zoom-fatigue, dat is een soort groot drama van onze tijd. En laten we vooropstellen dat dankzij die tools houden we alles nog een beetje overeind. Hè? Ik ben heel benieuwd als er geen netwerk was, als er geen Zoom was, hoe we dan hadden gedaan. Inderdaad, iedereen schrijft, alle grote instituten schrijven over de Zoom-fatigue. En ik denk dat een heel interessant is. Vaak worden dit soort verwijten aan tools gegeven. Dus ik heb nog nooit iemand gehoord over de meeting fatigue.
Nee, of we zijn elkaar fatigue.
Ja, ik ben jou behoorlijk fatigue op dit moment. Nee, het is altijd een tool die het gedaan heeft. Ja. En we weten eigenlijk wat er wel een meeting fatigue was al. Hè. Bij elke koffiecorner hebben we het over, nou, die heb ik ook weer overleefd. Of nou, de dag, we zijn er bijna, het 4 uur. We hebben alles overleefd eigenlijk.
Ja, of ik kan amper plassen, want ik heb 7 meetings achter elkaar.
Ja, nou ja, dat was vooral voor de directeur, hè, want die hoeft nooit op te staan. Die kan alles op zijn kamer doen. En wij moeten nog door het trappenhuis heen, dus wij hebben nog wat beweging. Maar ja, die meeting fatigue was er eigenlijk al. En eigenlijk heeft Zoom of het thuiszitten dat verergerd, omdat een soort back-to-back, nu zonder reistijd, nog efficiënter kunnen plannen. We hadden ook gewoon kunnen zeggen, laten we niet een uur meeten, maar 50 minuten. We gaan een nieuwe standaard. Dan heb je altijd 10 minuten ertussen zitten. Alleen ja, dat is onhandig. In Google Calendar of Outlook staat het standaard op een uur. Dus we meeten ook gewoon weer een uur. Ja. Dus niks in de tool zegt dat dat moet. Behalve dat hoe die ontworpen is in uren. Ja, wij gewoon als gemakzuchtige mensen natuurlijk allemaal gewoon weer uren gaan meeten. En dan heb ook daar de volgende Zoom call nog uitzoeken of het in Teams of Zoom is of Whereby. Ja, nee, dus een Zoom-fatigue leggen we onszelf een beetje op. Maar volgens mij zat er iets achter dat we al lang bezig waren met een meeting-fatigue. En daarom vind ik het wel relevant. Hè, want de tweede term die je overhoort is future of work. Dat we langzaam eens gaan praten over wat die impact van tools nou eigenlijk is op onze organisatie en ons als mensen. Dus volgens mij moet je van beide kanten, je moet hem serieus nemen. En ook gewoon even een beetje luchtig bekijken van waar hebben we het nou echt over.
We doen alsof die tools ons overkomen en alles wat daar is ingebouwd, nou ja, dat een vaststaand iets is. En dus zullen daar altijd nadelen aan kleven. Een beetje de ik leun expres eventjes die negatieve kant op. Hoe zouden we naar die tools kunnen kijken?
Ja, kijk, een deel, laten we eerlijk zijn, heel veel mensen die ergens werken krijgen tools opgelegd. Dus je moet of met een Mac werken of met een PC, je moet achter een bureaustoel zitten met die stoel en je krijgt gewoon...
This is how we do it.
En er staan al allerlei dingen door IT geregeld wat je wel en niet mag gebruiken. En sommigen gaan iets verder, je hebt al met bring your own device, die denken laat mens vooral mens zijn en zoek het zelf uit wat bij past. Maar heel veel tools die we gebruiken zijn gewoon voorgeschreven. Of door het algemeen gebruiken, zoals social media of vanuit het bedrijf. Dus ik begrijp dat je beperkt kan voelen door een tool. Maar eerlijk gezegd, ja, hoe zou ik andere slides moeten maken of met jou kunnen communiceren? We die tools ook nodig. Mm. Dus tools zijn denk ik vooral vaak een productivity machine. Dus we proberen tools in te zetten om iets sneller, makkelijker, beter te kunnen. En dat is fantastisch. Ik denk alleen dat het een soort topje van de ijsberg is. Er zit een hele wereld onder die tool. En die tools hebben een eigen agenda. En daar denk ik dat we iets meer naar moeten gaan kijken.
En wat is dan die eigen agenda?
Nou, ik denk elke tool is ontworpen door iemand. Dus ook het gebruik is geprogrammeerd. En die had daar een bedoeling mee. Het staat niet meer in de manual. Het is allemaal gedownload. Het is niet dat je een doos krijgt waarop staat. Nou, als je dit product gebruikt, gaat je dit overkomen. Dus dat is wat virtueel. Maar we noemen dat in designtaal affordance. Elk product roept een bepaald gebruik af. En ik gebruik vaak het voorbeeld als ik een eetstoel heb. Een schommelstoel en een fauteuil. Nou, ik zie jou lachen. Jij ziet al bijna, denk ik, jezelf zitten op die 3 stoelen. En het zit heel anders erbij. Een beetje relaxed, een beetje schommelend of lekker voorover aan tafel. Dus die vorm van die stoel, het is allemaal een stoel, maar roept een ander gebruik af. En daarmee ook een andere mood, een andere setting. En of je Google Docs gebruikt of Word gebruikt, of je mail gebruikt of Slack. Dat is het verschil tussen een schommelstoel, een eetstoel of een fauteuil. Alleen we zien het allemaal als word processor, een messenger of we categoriseren het heel snel.
We brengen spullen over naar de ander of we geven iemand een taak of onszelf.
Ja, we proberen dingen te distribueren in bedrijven.
Ja.
Alleen hoe je het distribueert gaat vervolgens ontzettend veel zeggen over de cultuur die je hebt en wat je probeert te doen als bedrijf. Dus door we kijken heel erg naar functie. Kijk, een efficiency van een tool betekent ik doe het iets beter dan gisteren. Dus het is heel achterwaarts vaak als je iets probeert efficiënt te doen. Dan ga je meer kijken naar het effect van een tool. Wat wil ik bereiken? Dan moet je plotseling een visie hebben en weten wat je wil. Dus ik begrijp wel waarom een lekker makkelijk en efficiëntie denkt. Het is makkelijker. Mm-hmm. Dus de referentie is gisteren.
Maar eigenlijk ben je alleen maar een wat slechte situatie een beetje aan het bepleisteren met, nou ja, zo kan het ook. Als je efficiënter wilt werken, kijk je niet naar je visie op werk en hoe je die eigenlijk zou willen inrichten. Maar je maakt worst case iets minder worse.
Ja, je haalt eigenlijk, ik noem dat een paard van Troje binnen. Je haalt een tool binnen uit efficiency. En je gebruikt er 1% van. En langzaam ga je die tool gebruiken. Maar volgens mij zei Churchill het al in de jaren 40 van, weet je, wij vormen gebouwen en daarna vormen gebouwen ons. En we weten ongeveer dat als hier een deur tussen zit en een trap tussen zit, dat het plotseling wij-zij wordt. Die deur, dit ene deurtje maakt al een wereld van verschil. Dus wij worden helemaal gevormd. En McLuhan zei het later in de jaren 60 ongeveer als van, weet je, wij maken tools en tools maken ons. Hij had het vooral over de passieve mens achter de televisie. Mm-hmm. Maar ik denk juist in onze tijd gaat het op de tools die je gebruikt, vormen jou ook heel erg in hoe wij communiceren.
Als we het hebben over tijd en terug in de tijd. Je hebt een schitterende plaat meegenomen. Wat zegt die?
Ja, nou, dit is een advertentie vanuit een plaat. Eigenlijk een visie uit mijn geboortejaar, 1972. Time Magazine. Met een voorspelling voor 2020. Dus ik probeerde 50 jaar vooruit te kijken. Je ziet een, nou heerlijk in de kleuren van die tijd, hè, bruin en oranje ongeveer. Maar je ziet een mooi huiselijk tafereel, een doorzonwoning. Er zit een flat panel scherm aan één muur. Je ziet kleren uit een 3D-printer rollen. De keukenmachine bakt heerlijke gebakjes. Er komt iemand thuis, de helikopter voor de deur. Dus je ziet eigenlijk het tafereel wat zij hadden geschetst voor
Klopt
ons.
Redelijk.
Dat hebben ze behoorlijk 50 jaar geleden goed in kaart gebracht. Maar als je nog een keer kijkt, en als jij kijkt wat je dan ziet. Maar ja, het is opa zitten op de bank. Naast zijn kleinzoon. Hele dikke sigaar te roken hier. Hij kijkt naar hoe cowboys achter een stel indianen zitten op de televisie. Het is natuurlijk mama die kookt hier. Papa komt thuis vanuit zijn drone. Dochter is druk bezig met het bellen en aan het shoppen. En technologisch staat ze redelijk aan het goed eind. Maar ze hebben totaal niet gekeken naar maatschappelijke implicaties. Er is nogal wat gebeurd in die 50 jaar. En dat zie je continu. Het zit al in het woord. Techne, dat is wat je vast kan pakken, de hardware. Logos betekent hoe gaan we ermee om. En continu, zeker bij selectie van tools en gebruik van tools, kijken we naar die techniek op. Mm. Dat zie ik. Maar we moeten veel meer gaan kijken naar wat doet het eigenlijk met ons.
Ja, en dat effect, hè, wat beogen we met elkaar? We zitten nog te veel op die andere E, efficiëntie. Als je dan kijkt naar een bedrijf waar je mee werkt, waar je mee spreekt, waar je binnenkomt en rondkijkt. Wat zie je daar dan en hoe kunnen wij meer richting effect bewegen? Welke vragen moeten we onszelf dan stellen met die tools in handen?
Ja, nou, dat is natuurlijk de boeiende vraag. Ik denk, en ik weet het ook niet, maar ik denk...
Het zou kunnen dat.
Het zou kunnen dat. Als ik naar die organisaties kijk, dan denk ik dat geen enkel product, geen enkele dienst die je levert, kan ooit beter zijn dan het beslissingsproces erachter. Dus heb je een heel centraal beslissingsproces, dan krijg je meestal ook een heel soort one size fits nobody product. Want je staat heel ver af van daar waar het echt gebeurt. Dus hoe jij je beslissingsproces inricht en welke tools je daarvoor gebruikt, bepalen heel erg de setting en de cultuur waarin dat product of die dienst geleverd kan worden. Dus ik vind het altijd heel frappant, laat ik het zo maar even uitdrukken, dat wij zeggen, het moet heel agile zijn, moet heel user-driven zijn, willen waarde toevoegen. En die beslissingen zijn heel centraal, bovenin het gebouw, in de meeting space. We communiceren dat idee via PowerPoint. We hebben het erover via mail. Dus dan zijn eigenlijk de meeting, de mail en de PowerPoint de drie tools die we gebruiken op afstand om die hele user-driven value-added service te leveren.
In die knikkerbaan komt verder niemand te pas om nog dingen aan te vullen, mee te denken.
Nee, en dat zit hem in die tools deels gebakken. Van hoe wij een meeting inrichten. Ja, die is op maandag, maandagochtend meeting. Dus dat, ja, misschien is die gebruiker staat er wel heel ver vandaan. Maar ook mail. Hè. Ik denk de meeste bestuurders en mensen van mijn generatie proberen elke dag nog die witregel weer te zien in de mail.
Getting things done.
Ja, maar die technologie is infinite geworden. Er is nooit meer een witregel. Dus daar zullen we mee om moeten leren gaan. En kijk je naar PowerPoint, dat komt van, ja, ik had nog professors op de universiteit die een slide tekenen. Dat komt over het projector. Dat is die tijd waar wij in op zijn gegroeid. Dat heet er nu slides. Maar het nadeel van PowerPoint is, alles wat je echt wil zeggen zit tussen de slides. Dus je gaat altijd op de moment dat je op die knop drukt, omdat dus al die opmerkingen staan
oorzaak,
in de slide.
Gevolg.
Dat is het verhaal eromheen. Ja. Dus PowerPoint voorkomt eigenlijk dat je de essentie deelt. Het gaat puur eigenlijk om de sfeer neerzetten. En dus worden de besluiten niet echt genomen. Daar gaan we dan weer over mailen.
En het leidt af, kan ik me voorstellen. Als ik naar een presentatie zit te kijken, dan zit ik naar al die beelden te kijken. Als dat nog een of andere trendwatcher is, dan zie ik allerlei zelfrijdende auto's en ik ben helemaal onder de indruk. Maar het ontneemt mij de ruimte om een kritische vraag te stellen.
Ja, dat zeker. En dat is mooi de meeting inrichten. En dus kijk, er zijn mensen als Ford Bezos die zegt van ik wil geen PowerPoint in de meeting. Maar die zegt ook bijvoorbeeld vaak van ik wil niet eens dat je je voorbereidt. We gaan het samen voorbereiden. Hmm. Dus die zegt ga niet voor de meeting allemaal zelf al je mening zitten verzamelen. En dan kom je helemaal bewapend, stomend die ruimte in.
Nou ja, sterker nog, ik hoor van managers, leidinggevenden die gaan dan wat voorwerk doen. Mensen alvast even bellen en in stelling brengen, ik quote.
Ja, ja.
Zeer schadelijk.
Ja, je krijgt er een soort transactiecultuur mee. Van, weet je, ik ga die meeting in, ik probeer mijn eigen piketpaaltjes te slaan. Ik ga dat verdedigen en jouw afdeling daar en dit daar. Uiteindelijk willen we waarde toevoegen voor de aandeelhouder en voor die gebruiker. En dat betekent dat we het samen moeten doen. Dus moet je ook tools hebben die leiden tot samenwerken. Een kritische vraag vind ik belangrijk, maar ik vind het even belangrijk dat jij je eigen soort make up your own mind. En dat kan alleen maar als je mensen betrekt. Dus die tools moeten veel meer soort participatief worden. Kan ik meedoen? Dus PowerPoint dat al helemaal afgemaakt is, soms nog zelfs door een vormgever. Ja, dan krijg je een soort mening door je strot geduwd. Mm-hmm. Terwijl pak je een tool zoals Miro bijvoorbeeld, je hebt alle tools. Dan kan je bijna samen. En dan zie ik ook, hé, waar zit jij, wat doe je? Je maakt het maakproces samen mee. Dus het is deels waar je meet, hè, welke vergadering zit. We zitten iedereen weer op dezelfde stoel in dezelfde transactievechtmodus. Of doen we het op een andere manier.
Dat is op zich het voordeel, vind ik nu, van Zoom of Teams. Dat je digitaal gelijk aan elkaar bent.
Ja, nou.
Ik ga niet automatisch meer aan het hoofd van de tafel zitten. Of heb jij daar toch andere ideeën bij?
Ja, ik heb daar zeker andere ideeën bij. Helaas, in ieder geval andere ervaringen mee. Je ziet verschillende dingen. Kijk, het voordeel van het online meet is dat we niet meer door elkaar heen praten.
Nee.
Dus het wordt al bijna een soort Socratisch van aard. We laten elkaar uitpraten. Het gekke is dat we nog steeds mensen allerlei beelden pinnen. Er zijn maar heel weinig mensen die het hostmanship delen. Dus dan wil ik mijn PowerPoint delen. Nou, dat kan weer niet, want het staat uit. We gebruiken alleen maar dat videobellen. Dat zijn McLuhan al. Hè? We lopen de toekomst in kijkend door de achteruitkijkspiegel. Mm. Dus het feit dat het een call heet, dat we een videobellen zijn, betekent dat je bijna niks gebruikt. Gebruik de chat bijvoorbeeld al om onderling te communiceren op een transparante wijze. En daar punten bijvoorbeeld uithalen die echt besproken moeten worden. Je kan de handjes gebruiken om echt wat meer participatief te maken. Ik heb vaak een tweede camera erbij, zodat mensen kunnen zien wat ik schrijf. Dat zit iemand te doen. Hij schrijft, hij tekent. Wat doet hij eigenlijk? Gebruik een whiteboard of een Miro-board om participatief dingen te ontwikkelen.
Ja, Miro is even voor de mensen die het nog niet kennen.
Een soort whiteboard. Een whiteboard waar je samen op werkt. Dus dat inrichten. Dus ik zie juist dat we eigenlijk de oude meeting gekopieerd hebben. We hebben weer eigenlijk geen agenda, zijn amper voorbereid. We gaan gewoon zitten. Het duurt een uur en we beginnen. Het is net
maar daar zeg je ook iets treffends, want amper voorbereid. In die zin kun je zeggen, amper voorbereid zou goed zijn als we met elkaar dan ook de ruimte hebben om met elkaar luid op na te denken. Maar volgens mij ook een van jouw bevindingen is, we zijn niet goed voorbereid, maar die meeting is zo ontworpen dat we daar wel al allerlei besluiten moeten nemen binnen een uur. Ja. En daar krijg je dus niet goed opererende organisaties.
Ja, het is geen verwijt. Het is begrijpelijk in de back-to-back structuur gewoon dat we daarin zitten in een soort rat race van meetings. Ik denk, kijk, voor mij is COVID naast alle negativiteit ook het grootste sociaal experiment dat we hebben. Dus laten we hieruit leren voor we teruggaan naar de toekomst van het werken. En laten we eens nadenken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ik denk, niet voorbereid zijn is niet erg als je daarna de meeting zo ontwerpt dat het samen is. Niet voorbereid zijn en doen of je het zeker weet in de meeting, omdat die meeting binnen 5 minuten 20 besluiten moet af. Dat is wel vervelend. Mm. Dus met voorbereid bedoel ik niet altijd heb je alle stukken gelezen, maar ook van hebben we de meeting ontworpen. En zeker met al die bilaterale, die maandagochtend meetings, dat zijn eigenlijk soort standaarden geworden waar je gewoon gaat zitten. Het kabbelt een beetje door. Ik denk dat een meeting...
Het is ook niet meer leuk. Tenminste, wij zitten ook nu fronsend, merk ik, te praten over dit gegeven.
Nou ja, je voelt het vaak al een beetje. En dan wordt het lastig en we begrijpen elkaar niet. Gaan we harder praten, mouwen opstropen, komen cijfers erbij. Het wordt één groot gevecht. Terwijl dat samen zijn in die ruimte met elkaar...
Geniet ervan.
Dat moet het mooiste moment van de week. Daar moet het gebeuren. Het mag best gewoon pittig zijn. Maar weet je, creëer een soort safe space in die meeting. Dat moet het echt worden waar je naar die twijfel kan hebben. Waar je nieuwe ideeën kan lanceren. Waar ik eens echt luister. Waar ik eens doorvraag. Niet om je een hak te zetten, maar om je echt in jouw schoenen te gaan staan.
Ja. Wat voor attitude... Want we hebben het nu over tools. Maar we zijn zelf onze grootste tool, om het zo maar te zeggen. Hoe kun je die attitude of die hoe je je opstelt als leider, zeg ik dan toch maar eventjes, in zo'n team. Hoe is dat aan te passen? Is dat aan te leren met wekelijks is een dingetje wat je aan jezelf tweakt?
Ja, volgens mij zijn er, dat is dus het leuke, dat zijn we nu aan het doen. Ook verkenning van zijn er eenvoudige hacks, noemen we maar, om het anders te doen. En dat is natuurlijk leuk van gedrag. Hè? Als je de drempel thuis iets hoger maakt, dan val je er elke dag over. En als je de trap iets hoger maakt, dan ga je onherroepelijk onderuit. Dus wij zijn zulke gewoonte dieren dat een kleine hindernis ons tot ander gedrag verleidt. Ik denk dat we hier vooral even bewust moeten zijn dat een schommelstoel en een fauteuil iets anders is. En dus is bijvoorbeeld Word, waar je in versies werkt, lekker privé. Dan mail ik hem jou. En dan kom jij een week later weer met feedback.
Met allemaal rood gearseerd.
Met rood gearseerd. Maar het al in Google Docs, waar we samen in werken, wat transparant is. Dus het is allebei een wordprocessor, maar het brengt een totaal andere cultuur. Dus ik denk het eerste wat je kan doen is gewoon nagaan, gewoon zelf nu. Wat zijn nou de top 5 tools die jij gebruikt? Want die vormen, en dat is het mooie, het voelt als dreiging. Mm. Het is een paard van Troje, het brengt een cultuur mee. Maar het zijn ook handvaten. Dus als je die tools wijzigt, gaat er iets in je organisatie veranderen. Dus ga niet video bellen met Teams omdat het in je licentie zit. Maar denk eerst naar, wat wil ik eigenlijk bereiken? Misschien is het wel gewoon dat je meer wilt delen. Of wil je meer participatief werken? Of wil je met allerlei breakouts werken? Dus wat wil je bereiken? En ga dan eens terug naar die tools kijken. Dus volgens mij is het eerste, maak een inventarisatie van tools. En probeer functie en vorm daar eens in te onderscheiden. Ja. Van wat vragen die tools van mij? En maak daar wat bewustere keuze in. Maar ik denk vooral, laten wij niet ons aan die tools aanpassen, maar tools kiezen die zich aan ons kunnen aanpassen. Dus ontwerp en tools, niet alleen techniek. Hè, niet, dus een meeting, een bonus, is ook een tool. Dus laten we gewoon even in brede zien. Kijk, welke tools gebruiken we en hoe ontwerp je die? Want ze zijn door ons bedacht.
En als je dan kijkt, nog een tussenvraag. Je zei, wat willen we bereiken? Is ook altijd helder voor mensen wat ze willen ophalen. Dus waarop bevraag ik jou als collega, hoe kun je dat ook inbouwen? Kun je die agenda zo inrichten dat mensen zin krijgen in die maandagochtend?
Ja, dat is mijn ervaring.
Ja,
en in de organisatie waar ik zelf in werk en met mijn team kijken we daarnaar uit. En normaal als wij experimenteren heel veel. Dus alles wat in ooit geschreven wordt, dit zou kunnen, gaan we gewoon proberen. En er is een heleboel wat niet werkt.
Neem ons eens mee naar een tool of een techniek, een manier van aanvliegen van zo'n vergadering. Waarvan je denkt, nou, die weet ik nog.
Er zijn heel veel dingen die niet werken. Dus we hebben geprobeerd een maand lang niet te vergaderen. Werd super onhandig.
Ja.
We hebben vergaderingen waar een soort iemand een wek zet en niemand wist hoe lang. Nou, dan heb je het gevoel dat je de belangrijke eerste dingen eerst moet doen. Dat
heigerig.
Was heel positief, maar het werd ook wat heigerig inderdaad. Maar dat zijn wel, je moet soms even vervreemden om te kijken wat werkte en wat niet. Wat voor ons heel goed werkt altijd, en dat is bijvoorbeeld, we beginnen elke dag gewoon eigenlijk met een soort interne tweet. Gewoon, wat zijn mijn intenties voor de dag? Die delen we ook. En voor ik naar huis ga, doe ik even de reflectie. Ook gewoon 2 regels. We delen het gewoon. Ik krijg een soort vibe meter door het bedrijf heen. Ik hoef eigenlijk bijna nooit meer te vragen, hoe gaat het? Ik heb eigenlijk van iedereen wel een beetje gevoel waar we zitten. Maakt ons productiever. De meetings worden korter. Dus bijvoorbeeld zo'n tweet per dag met intense reflecties helpt enorm.
Hoe voorkom je dat, ben ik even de zure, kritische Nederlander. Maar hoe voorkom je dat een soort zijig iets wordt? Nou, mijn intentie is vandaag dat iedereen gelukkig is en blij is. Hoe maak je dat ook nog meer toegespitst op wat je die dag doet? Heb je een voorbeeld van zo'n intentie?
Ja, ik kijk je echt verbaasd aan nu. Want ik zie precies het tegenovergestelde. We gaan een soort daily stand-ups doen. Agile, wat juist heel erg op mensen gericht gaat. Lean gaat heel erg op mensen gericht zijn. En dan gaan we ons zeggen, nou, wat ik dus af heb, wie ik ga binnenhalen. Het zijn allemaal prestaties. Alsof we medailles aan het uitdelen zijn.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb precies de tegenovergestelde ervaring. Laten we gewoon eens even eerlijk delen. En het is niet erg dat ik eind van de dag niet gehaald heb. Want aan het eind van de dag denk ik misschien van, oké, ik was dit van plan, het is niet gelukt, ik krijg heel veel telefoontjes. Dan heb ik een trigger naar mijzelf en met het team, om mijn volgende dag anders in te richten. En dat valt me heel erg op. Als we over future of work hebben, maken werk een ding. Het is future of working. Het is een activiteit. En daar heb ik een rol in. En ik kan mijn werkweek en mijn werkdag ontwerpen. Dus ik denk juist, het is helemaal niks met zijig te maken. Het heeft te maken met dat jij gewoon even zegt, ik ben dit van plan. Het mag kort, mag daadkrachtig.
Ja.
Maar dit ben ik van plan. Het is toch iets van kwetsbaar, want het kan niet lukken. Helemaal niet erg als het niet gelukt is. Als je een week lang het zelf probeert en het lukt niet, dan moet je even ingrijpen. Of moeten we elkaar even helpen? Kan ik je ergens mee helpen? Ik zie dat je niet lukt. Volgens mij is dat hoe wij het thuis ook zouden doen. Maar waarom niet op werk? Dan gaan we medailles opzitten binnen. En weet je, dat zie ik zelf met die mooie scrum meeting, daily starts, gaan we in een cirkel staan. Dat is vaak om de hiërarchie uit de groep te halen. Mm-hmm. Maar tegenwoordig met het hybride werken, dus deels thuis en deels op kantoor. Dan zie ik eigenlijk de laptop altijd staan met de mensen op Zoom. En aan de laptop kan ik al zien wie de baas van de groep is. Want waar staat de laptop? Altijd richting de baas. Dus zo zie je eigenlijk dat wij denk ik heel veel tools gebruiken. Maar dat we eigenlijk vooral ook moeten nadenken hoe we die tools gebruiken. Hoe we willen meeten, hoe we die tools inzetten. En ik denk een beetje kwetsbaarheid in die tools, dat alleen maar helpt.
Mooi.
En ik zal nog één heel concrete. Ik kan niet per se iedereen aanbevelen, maar het was een waanzinnige ervaring. Kijk, zeker als je met een secretaresse werkt, dan ziet je agenda er ongeveer uit. Bob van 11 tot 12, Bila 1 tot 3, dan 3 tot 8, met je tekenmap. Nou, dat is ongeveer je agenda. Het zijn allemaal soort woorden. Ik denk dat werk een beleving is, een activiteit. Dat je agenda een soort story is. Dat is eigenlijk de week die ik ga beleven. Dat is
En als je het hebt over intenties, dat je die intenties ook in die agenda terug wilt
zien.
Precies.
Dus gebruik gewoon je header van je titel is, niet Bob. Ja. Maar ik wil van Bob eens begrijpen van wat hij nou eigenlijk hiermee wil bereiken. Noem even wat. Toen ik mijn agenda echt in zinnetjes ben gaan beschrijven, zag er heel gek uit voor iedereen die erin keek. Maar ik plotseling, als ik op zondag even dan in mijn agenda keek, wat ga ik doen deze week, dan stond er een soort storyline. Maar het leuke was, met de mensen met wie ik werkte, die begrepen ook, dat leest best als een pittig gesprek. Ga ik niet back-to-back erachteraan nog even zeuren over budgetten of zoiets. Dat doe ik op een anders mensen.
Rick Pastoor, het boek Grip heb ik ook begrepen. High energy activiteiten, low energy. Je moet ook een beetje goed voor jezelf zorgen in zo'n dag.
Ja, maar
dat het te doen is en voor elkaar.
Kijk, het schaarste die we hebben is gewoon tijd en eigenlijk gewoon aandacht en daarmee dus energie. En deep work hebben we het vaak over. Ik denk dat je die energie moet je managen. Dat is wat je met je agenda probeert te doen. Niet je tijd managen. Dat is niet meer van deze tijd. Nee. Je moet er energie managen. En verschillende tools, maar dus ook verschillende settings. Hè, want daar komen we nu ook op met het hele COVID-stuk ook. Leveren een andere energie op. Dus we hebben het nu heel erg over in de toekomst van werk of werken. Gaan we thuis werken of gaan we op kantoor werken? Nou, die discussie horen we ook hier vandaag. En dan is het antwoord lekker makkelijk in de middel. Hybride. Nou, dat is niet wat hybride is. We bedoelen eigenlijk een soort mashup. We doen van alles wat. We nemen geen besluit.
Ja.
Alleen het frappant is, dat thuiswerk was toch een beetje voor de losers. Weet je, er waren mensen met een ziek kind thuis die voorbij de afsluitdijk woonden. En die moesten helemaal naar kantoor.
Goedemiddag.
Nou, ja, die mochten dan een dagje thuiswerken. Ja, nou, dat was niet echt dat je dacht
van... En iedereen
van...
keek een beetje meewarig van, misschien haalt hij of zij 3-4 uur productiviteit. Maar het zal wel.
Ja, nou ja. Dat haal je op kantoor nog niet eens. 3-4 uur productiviteit, laat staan thuis. Maar dus dat is helemaal niet erg. Maar het had niet een heel krachtig. Nee, als je door de file was geploeterd en je was er 7:30. Je deed het licht aan. Nee, dat was een prestatie.
Ja.
En volgens mij moeten we dat daar juist vanaf.
Het gaat en dan het liefst nog op de fiets in je regenpak.
Nou, dat was misschien helemaal van. Nee, dat. Dus ja, werk werd een prestatie. Op je werk verschijnen werd een prestatie. En er zijn was het al. En als de manager kon zien dat iedereen er was, was het gevoel, we hebben het onder controle. Maar volgens mij, als je effect gaat sturen, gaat het om welke taken willen. Wat willen we presteren met elkaar, dat kan ook op andere manieren. En dat jij veel meer gaat kijken straks van waar kom je nou het best tot je recht. Ik met mijn gestickerde laptop zit lekker vaak graag bij de koffiecompany. Ik vind dat geroezemoes soms lekker. Maar niet thuis achter mijn bureau, want dan zie ik 100 dingen die ik ook moet doen. Niet op kantoor, dan hebben we iedereen vragen. Ik gewoon in de koffiecompany. Want niks om mij heen is relevant. Vind ik heerlijk. Maar dan word ik een soort digital nomad gezien. En dat staat dan weer niet als geen loser, maar als iemand die zich niet committeert. Die zit een beetje in die gig economy, de ene klus na de andere.
Maar daar hebben we weer die verrekte, stomme afrekencultuur.
Ja, maar
weer.
Dat is het. Dus we plaatsen het continu in hokjes. Dus we hebben het nu over of, thuis of op kantoor. Maar ik denk dat we daar ook op zoek moeten naar van wanneer heb je nou eigenlijk je beste prestaties? Soms is dat thuis, soms op kantoor. Maar ik denk dat we heel erg naar third spaces gaan. Dat was vroeger de auto. Hè? Dat was een third space. Kon je even rustig je gedachten op een rijtje zitten, op de fiets. Maar ik denk van, waarom altijd helemaal naar het hoofdkantoor? We zullen andere soorten ruimtes gaan betreden. Want je wil niet altijd thuis naast de wasmachine zitten en dat ook nog moeten doen. Maar laten we ook daar het omdraaien. Niet automatisch naar kantoor of automatisch thuis op donderdag. Maar dat je gaat nadenken, wat is mijn intentie voor de dag? Wat wil ik bereiken? Dus het effect. En dan eens terugrekenen met welke tools of in welke setting kom ik tot mijn recht. En dat kan in een 5-minuten meeting zijn. Dat kan in PowerPoint zijn, dat mag. Maar doe het bewust. En lever je niet over aan het ritme van de dag, de meeting.
Wat mij opvalt in gesprekken. Recent sprak ik met iemand die Achmea bestuurt. En die zei, eigenlijk werkten wij al heel veel thuis of op in third spaces. Maar hij zei, wat mensen vergeten zijn, is dat wij al jaren daarvoor hebben geïnvesteerd in de warme relatie met mensen. Dus dat ik hen ken, dat ik weet wat hun intenties zijn en hoe ze in elkaar steken. Moet er een soort nog inhaalslag komen bij veel organisaties om die relaties eerst goed te hebben, zodat je ook elkaar kent en weet, nee, maar hij moet vanmiddag even daar zitten, want dan gaat het beter.
Ja, nou ja, dat is denk ik spot on. Kijk, als je van piramide naar pannenkoek wil, daar hebben we het vaak over, van het moet gewoon platter, het moet meer agile zijn, dan moet de hiërarchie ergens door vervangen worden. Mm-hmm. En er is maar één denk ik, wat de hiërarchie kan vangen, dat is vertrouwen. We moeten gewoon vertrouwen hebben in elkaar. En vertrouwen is niet een garantie van, ik heb een camera op je, ik zie wat je doet, hè, wat we bij studenten proberen te doen. Vertrouwen is van, nee, ik vertrouw jou. En dat vraagt een soort leap of faith. En het kost tijd om vertrouwen te bouwen. Dat is het nadeel van virtuele relaties, virtuele teams. En zeker in de vluchtigheid tegenwoordig is dat vertrouwen moeilijk te bouwen. Maar dat hebben we echt nodig. En dat zie je gek genoeg in deze COVID-tijd. Er zijn maar weinig mensen op kantoor. En sommige grote banken die zeggen, nou, alleen de belangrijke mensen zijn op kantoor. Kan ik best begrijpen dat die moeten bij elkaar zitten. Maar kijk naar Adyen bijvoorbeeld, een organisatie die ook maar weinig mensen op kantoor kunnen hebben. En die zegt, nee, alle nieuwe mensen zitten op kantoor. Want die kennen we nog niet, die kennen ons nog niet. We gaan die relatie bouwen. En nogmaals, het is niet goed of fout, maar het zijn keuzes die je maakt. En die keuzes geven toch wel kleur aan de cultuur die je nastreeft. En wat ik denk ik fascinerend vind als het van piramide naar pannenkoek gaat, dat zijn die netwerkorganisaties. We hebben het al eens eerder over gehad. Dat het gaat heel erg over dat dingen echt. Ja, en weet je, dat decentraliseert dat netwerk. Ja, dan gaat het toch uiteindelijk om dat die mensen die op die plekken zitten waar het gebeurt, die met de klant zitten, beslissingen moeten kunnen nemen. Dus daar is dat vertrouwen voor nodig. Dus welke tooling kunnen wij nou met elkaar ontwerpen, zodat je die mensen op die plekken gewoon betrekt. Dat die verantwoordelijkheid aan kunnen en dat die daarmee dat vertrouwen kunnen waarmaken.
Maar dat is nog best een lastige vraag. Hè? Dus... Misschien kun je me ook beantwoorden welke tooling, nou ja, wat je net zei, kunnen we gebruiken om dat vertrouwen, om dat cement, om het zo maar te zeggen, te kunnen inzetten.
Nou ja,
cement tussen mensen en cement als vertrouwen, zeg maar.
Ja, ja, de vraag stellen is hem ongeveer beantwoorden, maar volgens mij hebben we de tool in handen. En ik zal hem straks verklappen, maar als je naar een netwerk kijkt, dat is geen anarchie. Dus als je van hiërarchie, dan is iedereen wat bang dat het daarvoor terugkrijgt anarchie.
Nee. Ja, ja. Nou, synergie zou misschien.
Synergie zou helemaal leuk zijn, maar de hiërarchie, als je die eigenlijk dus van piramide naar pannenkoek gaat, die maakt er een netwerk van. Netwerk functioneert alleen maar doordat ze sterk geprotocoliseerd zijn. Weet je, IP, internetprotocol, daardoor kunnen wij pakketjes en mails versturen. Daarom komt het aan. Dus netwerken zijn niet een warboel van whatever. Nee, het is een heel strak geregeld systeem van afspraken die we met elkaar maken, de computers met elkaar maken.
Leidende principes.
Nou, wat is nou het instrument in iedere organisatie, iedere gemeenschap, whatever, waar de normen en waarden en de afspraken worden gemaakt, is onze cultuur. Dus ga niet met je tooling alleen maar klussen aan de structuur. Maar kijk juist met die tooling wat het doet voor je cultuur. Want daar zit je grootste handvat om eigenlijk die transitie te maken van piramide naar pannenkoek. Naar mensen in hun kracht zetten in die settings met die tools waar ze echt waarde kunnen creëren.
En waar zie jij dan die cultuur op een niet-productieve manier doorcijpelen in die tooling? Dus in wat voor kramp schieten wij nog met elkaar?
Nou, dat is even een lekker behind the scenes. Maar we hebben dit natuurlijk voorbereid, deze podcast. En deels met jou, deels met de journalistieke afdeling. En dat zie je bij de creatieven. Die maken vaak iets. Die wil het mooi maken en afmaken. Dus dan krijg ik op een gegeven moment een versie. En dan ga ik dat weer teruggeven. Dus dat gaat ook langzaam. En dan voel ik me al bezwaard als ik drie dingen zeg. Dus terwijl jij opent Notion. Je zegt, nou jongens, hier zijn de show notes. Hier is je file, ga je gang. En wij hebben eigenlijk tot één minuut voor de sessie zitten klussen aan dat ding. Ik ken die nog niet eens. En we waren eigenlijk aan het samenwerken. Dus volgens mij hebben we het niet eens voorgesteld net. Want we waren eigenlijk al bezig.
Ja.
Dus bij de een krijg je een soort machtsvraag. Ik ben de creatief en jij bent de klant. En dat is nogmaals niet erg. Maar het geeft een hele andere sessie dan wij nu eigenlijk proberen met elkaar in dialoog te zijn. En de tooling daarbij, of het mail was en een docfile. Of een pdf zelf, pdf die niet eens kan editen. Of dat wij in Notion bijvoorbeeld gewoon samen zijn gaan schrijven in hetzelfde document. Is een wereld van verschil. En die maken we bijna per ongeluk, die keuzes. Maar als je die nou iets bewuster maakt, dan zal je zien dat je ook veel meer handvaten op cultuur hebt dan je denkt.
Over keuzes en tooling. En dan komen we ook op ICT. Wat ik nog heel veel terug hoor uit organisaties. Ja, we hebben destijds in een aanbesteding dit gekocht. Dit is onze techniek. Hier moeten wij het mee doen. Of bij overheden. Ja, maar we mogen alleen maar met versleutelde Microsoft documenten werken. Nou goed, stapels mitsen en maren. Die worden opgeworpen om te zeggen, this is how we do it. Maar de fun is er al behoorlijk uitgesloopt. Wat is je advies aan die mensen die zich toch gevangen voelen in dat systeem, maar wel de tooling effectiever willen gebruiken en ook leuker?
Nou, dat begint bij dat gekke woord wat jij gebruikt, ICT. En dat maakt het al techniek. En het gaat de afdeling techniek over techniek beslissen. Ja, dat begrijp ik. Dat gaat over beheer.
Ja.
En dan moeten ze doen. Maar dan, de andere afdeling heet dan plotseling business. Dus A, is het al gek om. Dus je hebt business en je hebt IT. Terwijl volgens mij, dat is tegenwoordig gewoon één groot ding. En daarnaast hebben we ook nog zo'n user. Dus die staat nog verder weg. Nou, volgens mij moeten we dit soort beslissingen samen nemen. En niet zeggen, je moet dat besluiten. Of we hebben Microsoft licency, dus we gaan Teams doen. Ik ken geen facilitator in de wereld die niet bij een voorkeur zou hebben met Zoom te werken. Want Zoom is gewoon heel makkelijk om die groep ergens doorheen te krijgen. Participatief te maken, breakout rooms, stemmen, alles zit er eigenlijk
Ik heb veel teruggehoord dus, nee, onze mensen mogen niet met Zoom werken. Zeg, van wie dan niet?
Ja. Nou ja, dus dan ga je dat via de telefoon doen. Ze gaan het allemaal omzeilen, want wij moeten dus naar Teams. Ja. Teams is gemaakt rondom het concept de vergadering. Dus als ik een PowerPoint aanzet, zie ik jou niet. Dus als facilitator is dat heel vervelend. Ja, zo werkt het in het echte leven ook bij vergaderingen. Want iedereen presenteert naar zijn eigen slideset, dus kijk je toch niet aan. Nee. Dus zelfs in dat soort, en dan heb je ook nog Whereby, dat is ook zo'n mooi tooltje. Ja. Dat is een beetje zoals de populaire Clubhouse nu. Je gaat gewoon ergens heen en dan gebeurt wat.
Een kamer.
Ja. Dat is eigenlijk zoals de koffiecorner. Ja. Volgens mij moet je alle drie gebruiken. Alleen je moet goed weten, wanneer hebben we een soort co-creatieve sessie, dan gebruik dan die tool. Nu hebben we een soort vergadering, die gaan we op deze manier doen. En we hebben bij spreken gewoon spontane contactmomenten, nu op een andere manier. Dus probeer niet alles in één tool te ontvangen, maar probeer ze eens wat uit elkaar te trekken. Dus
en wat is je intentie en je visie? Want ik kan me voorstellen, als jij tegen afdeling ICT zegt, we moeten Zoom. We hebben een moderator en die wil Zoom, in mijn geval. Ja. Dan zegt ICT, kan niet. Maar als je naar die ICT meneer gaat en zegt, onze intentie met de sessie van volgende week is dit en dit. Daarvoor hebben we dat en dat nodig. En daarom gebruiken we deze tool. Ja. Lijkt het me al een stuk moeilijker om nee te zeggen.
Ja, nou, het meest bijzondere is, hè, dat we mogen niet in Zoom werken, maar krijgen alle files toegestuurd in Dropbox. Dus het is natuurlijk ook allemaal in die zin wat hypocriet. Maar ik begrijp heel goed de behoefte aan veiligheid. En dat moet ook voorop staan.
Ja, maar
veiligheid om alles dicht te timmeren en daarmee niet te kunnen samenwerken, heeft kosten. En daarom moet je niet IT en business splitsen. Je moet het bij elkaar nemen. Maar begin gewoon eens bij gewoon na te denken. Wat is het effect? Wat willen we met dit bereiken?
Precies.
Tool? Probeer eens drie naast elkaar te zetten. Ga eens even wat verder. Natuurlijk heeft Zoom een risicobreuk gehad. Van Microsoft lezen we ook natuurlijk regelmatig wat er aan de hand is. Dus zet het even reëel naast elkaar en maak gewoon een afweging. Dus soms werk ik in Zoom, maar dan spreken we daar niet onze diepste businessgeheimen. En soms gaan we het echt over budget hebben en jaarplanning of contracten. En als je dan nog veilig voelt, doe je het misschien in Teams. Maar ook daar gaat het. Dat zou je normaal leven ook doen. We gaan hier niet hier op de gang bij de koffiecorner zitten praten over jouw nieuwe contract. Of mijn nieuwe contract. Nee, dat doen we dan ergens anders. Dus in het normale leven doe je het ook.
Maar dat besef, waar zijn we hier nou eigenlijk mee bezig? En wat beogen we, dat moeten we onszelf veel vaker afvragen.
Ja, want het gaat niet om getting things done, om dingen maar gewoon weg te werken. Het gaat om getting the right things done.
Yes.
Dus als je al je mails hebt, begin niet bij de bovenste, maar welke mail moet beantwoorden? Welke meeting wil ik al mijn energie voor hebben deze week? Dus probeer jezelf in een setting te brengen om je peak performance te kunnen leveren.
Wat draagt bij aan deze organisatie en de doelen die we met elkaar hebben? Dan is het niet per se die urgente mail met 10.000 mensen in CC.
Nee, ja, dat kan. Je kan van mag het per mail, dat is ook een generatieding. Wij komen van brieven naar mail en vinden Slack allemaal nog een beetje lastig. Maar ook BCC en CC, dat zijn signalen die we gebruiken. En het
nou,
zegt
daarom
het
noem ik het. Die leidende principes en attitude, die vind ik nog wel interessant om te bespreken. Want wat komt daaruit? Wat zit daarachter, die CC en BCC terreur?
Nou, ja, die past bij de transactie. In de richting van het bedrijf. Als wij een transactierelatie hebben, ik probeer gewoon een stukje budget van mij te houden en zorg dat jij dit doet en een doorbelasting daar, dan krijg je politiek. En politiek is gebaat bij een grijze ruimte. Dat is gewoon wat politiek nodig heeft. Anders kom je niet tot een soort algemeen midden. Maar als je echt meer denkt, we gaan persoonlijk belang en algemeen belang verenigen, dan vraag je om meer transparantie. Dan zou ik meer richting Google Docs gaan. Dan zou ik meer richting Slack gaan. Bijvoorbeeld een leuk aan Slack vind ik, is dat als er een groep is die besloten is, zie je hem wel staan. Dus op zijn minst weet je dat je er niet bij hoort. Nou, dat geeft wel een bepaalde transparantie. En dat is ook goed, want als je groepjes kleiner houdt, kan je ook makkelijker die safe space creëren. Dus je kan ook zeggen, ja, maar dat is een groepje waar we even dat in doen. Maar de voorbespreking op de voorbespreking en de BCC, dat hoort echt bij die transactiecultuur. En volgens mij moeten we van transactie naar participatie. Want dan kan je echt uiteindelijk waarde toevoegen. Maar dan kan je ook het talent in je organisatie ontsluiten. Je neemt al die mensen aan met al die ervaringen en talenten, die moet je gewoon eigenlijk verbinden. Maar dat komt uit onze oude efficiency, de bedrijfszin als een mechaniek, dat proces. En ik denk dat we gaan zien dat een bedrijf een bron van menselijk potentieel is. En dat juist die nieuwe tools, als je ze niet door de achteruitkijkspiegel implementeert, die nieuwe tools kunnen dat helpen ontsluiten. Maar dat is los van de tool, maak ook afspraken. Je kan ook zeggen, mail niet langer dan 10 zinnen.
Nou, dat soort leidende principes. Ja. Hebben jullie daarover iets zelf afgesproken? Of is er iets wat je adviseert?
Nou,
in dit huis, zeg ik. Met een Xenos poster, ja.
Ik even goed nadenken. Ja, ik denk dat dat eigenlijk over tal van dingen gaat. En dat kan al beginnen met als ik 's avonds mail. Dan zeg ik, ja, maar ik mail het. Je hoeft niet te antwoorden. Maar het feit dat jij op de bank zit en toch weet dat ik je gemaild heb, geeft een soort onrust. Ja. Dus we kunnen ook gaan afspreken. Zet die mail dan klaar, maar verstuur hem 's ochtends. Weet je, dat zijn al basisafspraken die in ieder geval jou in je waarde plaatsen. Hetzelfde geldt, we hebben 10 ideeën liggen. Hoe kom je nou eigenlijk tot een besluit? Wat veel doen nu, en omdat veel tools dat kunnen, is dat stickertjes gaan plakken, gaan stemmen.
Ja.
Ja, nou, als de meeste stemmen gelden. Dat is zelden het beste idee. En wat jij natuurlijk, ik denk dat we allemaal herkennen, het idee wat eerst een tipje krijgt, wint bijna altijd. Want iedereen gaat veilig dan. Ja, dat doen we niet expres, zo werkt dat. En dan is het leuke van bijvoorbeeld een digitaal whiteboard gebruiken, waar je die post-its letterlijk kan slepen. Dat je ze niet gaat categoriseren, je gaat ze clusteren. Je gaat proberen daar een soort een geheel in te zien. Nou, dus de afspraken zitten deels in hoe we die tools doen. Maar bijvoorbeeld laat mensen dan zelf die ideeën intypen. En nu zie ik heel vaak dat we dat soort tools gebruiken. We onboarden niet even hoe zo'n tool werkt. Dus jij roept dat, dan ga ik als een gek dat allemaal in zitten typen. Ja, dan blijft het ook van mij, blijft mijn idee. Dus volgens mij gaat het bewust maken van keuzes, omdat je van tools om denkt vanuit effect. Maak gedragsafspraken. Hoe ga je om met mail? Hoe lang typ je mail? Slack je iemand de hele dag? Ga je in WhatsApp plotseling hele PDF's versturen naar elkaar?
Ja.
Nou, dat soort dingen. Hoe maak je het participatief als je dat nodig hebt? Ja, dat zijn echt basisdingen. Alleen het moeilijke is, het is zoveel makkelijker om het iets beter te doen dan gisteren. Maar het is zoveel moeilijk om te weten waar je heen wilt. En daar moeten we het met elkaar over hebben. Welke cultuur streven naar? Hoe ontsluiten we elkaars waarden? Welke setting zit jou in je kracht? En dat is weer iets anders voor iemand anders. Dus daar zullen we veel meer diversiteit in moeten vinden.
Ik denk ook, we hebben de vorige aflevering de vraag gesteld. Hè? Met welke vraag moeten we op pad? Welke intentie hebben we? Die kwam voorbij. Ik denk ook dat het lang geleden is dat ik ergens fun haalde uit een tool. Dat is wel redelijk confronterend. Maar misschien zou de vraag kunnen zijn, hoe haal ik morgen plezier uit een tool?
Ja. Ja. De laatste keer was zeker die paperclip van Microsoft die de hele tijd in beeld kwam vertellen wat je vooral moest doen.
Ik denk misschien de laatste keer was dan vanochtend Notion, dat ik vanochtend 7:15 zag. Oh leuk, Arjen heeft weer wat toegevoegd. Ja, dat gevoel bij een tool gun je eigenlijk wel iedereen, toch? Dat je denkt, hé leuk, ik kijk er even in.
Ja, maar ik denk dat het gevoel niet door Notion kwam, maar dat wij samen in één document werken. Dat ik gewoon nieuwsgierig werd. Ja. Van nee, wat heeft zij toegevoegd? Dus een nieuwsgierigheid naar elkaar.
Ja.
In plaats van, denk ik, oh shit, ik heb nog 20 mails weg te werken. En ik denk dat we ook, dat zal zeker een van de volgende onderwerpen zijn. Misschien wel de volgende. Is dat, we hebben vorige keer natuurlijk ook gekeken naar hoe gebreid je ervoor op de toekomst. Zeker in die netwerkplatformwereld waar we in verkeren. En dan zie je eigenlijk dat het protocol wat ons gaat helpen is de cultuur. En dat tools ongelooflijke rol spelen in cultuur. Als je niet bewust van bent negatief, maar het kan heel erg positief zijn. Een van de belangrijkste processen waar wij heel veel tools gebruiken, waar wat mij betreft nog heel veel kan veranderen, is strategie. De strategie is nog steeds dat jaarding op de hei, dat document, hè, waar de mensen daarboven eigenlijk het plan maken, de doelen, bedoeling
en neerzetten. Daar zijn de belangrijke mensen ook alleen bij, schijnbaar.
Ja, het zijn er wel steeds meer. Hè. Ja. De boardroom wordt steeds groter in die zin. Er zijn steeds meer mensen betrokken, maar het zijn wel allemaal de beslissers.
Ja, allemaal chiefs.
Chiefs, leads, we hebben van alles eigenlijk. Terwijl de mensen die echt ervaringsdeskundigen zitten, die zitten in je bedrijf. Dus volgens mij zie je ook daar dat wij straks in plaats van strategie als een eindresultaat, het woord van de veldheer, wat het vroeger was. Nee, moest als strategie een experience moeten worden. Dus hoe maak je nou eigenlijk elke dag je strategie? En hoe maak je elke dag je strategie met iedereen? Want als jij weet wat de strategie van je bedrijf is, omdat het jouw bedrijf is, jouw strategie is, kan en zal je ook veel meer verantwoordelijkheid nemen binnen jouw functie. Je ziet gewoon even de bigger picture. Het is een algemeen belang wat je met elkaar dient. Ja, dat zijn dus welke tools kunnen we eigenlijk straks inzetten om dat soort strategieën samen te ontwikkelen. Want dan kan je ook die transitie maken. En nu noemen we het vaak een digital transition. Dus we gaan allemaal digitale netwerk gebruiken.
Alsof je ook een enorme stap van de ene kant van de sloot naar de andere zet. Terwijl je ook gewoon gaandeweg bezig bent, toch?
Nou ja, juist gaandeweg. Want het is een culturele shift die je maakt. Je kan me wel een nieuwe laptop geven, een nieuwe tool, maar dan ga ik de oude dingen mee doen. Dus volgens mij gaat het niet om digitale transitie. Het gaat juist van die piramide naar die pannenkoek toe. Dan moet je eigenlijk een culturele shift. En dat zijn letterlijk welke organisatorische principes hebben wij hier, hoe wij dit bedrijf willen runnen met elkaar. En doordat we digitale tools gebruiken, zullen we opnieuw moeten gaan nadenken. Niet onderhandelen, nadenken over welke principes hier leidend zijn.
Mooi. En volgens mij met die vraag kunnen we al op pad naar de volgende keer.
Nou, ik heb er nu al zin in.
Dankjewel. En kun je niet wachten tot een volgende keer? Heb je een vraag of wicked problem dat je heel graag wilt bespreken? Ga dan naar wickedsessions.nl.